2 Timotheus 1 vanaf vers 1. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, naar de belofte des levens dat in Christus Jezus is. Aan Timotheus, mijn geliefde zoon, genade, barmhartigheid, vrede zij u van God de Vader en Christus Jezus, onze Heere. Ik dank God, dien ik dien van mijn voorouders aan in een reine conscientie. Gelijk ik zonder ophouden u de gedachtig ben in mijn gebeden nacht en dag. Zeer begeerig zijnde om u te zien, als ik gedenk aan uw tranen, opdat ik mogen met blijdschap vervuld worden. Als ik mij in gedachtenis breng het ongeveinsd geloof dat in u is, het welk eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en uw moeder Eunice, en ik ben verzekerd dat het ook in u woont. Om welke oorzaak ik u indachtig maak, dat gij opwekt de gave Gods die in u is door de oplegging mijner handen. Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht en der liefde en der gematigdheid. Schaam u dan niet voor de getuigenis van onze Heere, noch voor mij, die zijn gevangene ben. Maar leid verdrukkingen met het evangelie naar de kracht van God, die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus, voor de tijden der eeuwen. Nog nu geopenbaard is door de verschijning van onze zaligmaker, Jezus Christus, die de dood heeft teniet gedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie, waartoe ik gesteld ben een prediker en een apostel en een leraar der heidenen, om welke oorzaak ik ook deze dingen leid, maar word niet beschaamd, want ik weet wie ik geloofd heb. En ik ben verzekerd dat hij machtig is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Houd het voorbeeld der gezonde woorden die gij van mij gehoord hebt in geloof en liefde die in Christus Jezus is. Bewaar het goede pand dat u toebetrouwd is door de Heilige Geest die in ons woont. Tot zover de lezing van de schriften. Gods woord wordt vanmorgen bediend vanuit 2 Timotheus 1 en daarvan vers 12. Paulus zegt tegen Timotheus, om welke oorzaak ik ook deze dingen leid, maar word niet beschaamd. Want ik weet wie ik geloofd heb en ik ben verzekerd dat hij machtig is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Het is misschien goed om te zeggen, gemeente, vooraf, dat voorkomt allerlei gedachte in ons midden, dat ik deze tekst vast heb gesteld lang voordat ik wist in wat voor situatie vanmorgen deze tekst zou worden bepreekt. Dat geeft ons denk ik vanmorgen ook een stukje onbevangenheid in het luisteren. Accent zal vooral vallen op het middelste gedeelte van dit vers. Dat is het beeld dat Paulus gebruikt als hij spreekt over pand. En naar aanleiding daarvan is ook het thema waaronder dit vers wordt verkondigd, Paulus pand. En dat heeft drie eigenschappen. Allereerst het eigenschap van verachting, dus het eerste deel van dit vers. Tweede eigenschap van zijn pand is van hoogachting. Het wordt bewaard, dus het middelste gedeelte. Het derde eigenschap van dat pand is ook verwachting. Het wordt bewaard als het slot van dit vers. Tot die dag. Je zou maar een brief krijgen van je vader die in de gevangenis zit. Want dat is het geval. Wanneer Timotheus deze brief ontvangt. Zijn vader, eigenlijk scherper gezegd, zijn geestelijke vader, zit in de gevangenis. En in de brief maakt Paulus, geestelijke vader van Timotheus, duidelijk dat dit een afscheidsbrief is. Iets verderop in deze brief Maar Paulus duidelijk aan Timotheus dat de tijd van zijn ontbinding, en daarmee bedoelt Paulus het losmaken van zijn boeien, aanstaande is. Hij wordt zometeen losgemaakt, dat is het beeld wat Paulus daarmee oproept, om vrijgelaten te worden. Niet letterlijk vrijgelaten te worden, want we weten allemaal hoe het afliep met het leven van Paulus. Hij stierf als martelaar. Maar Paulus kijkt er doorheen. Nog even en hij is vrij, namelijk in de eeuwige, eindeloze eeuwigheid. De tijd van mijn loslating, ontbinding, is aanstaan. En op de valreep daarvan schrijft Paulus deze brief. Aan een van de weinigen bij wie hij zich geestelijk verbonden weet, en dat heeft ook alles te maken met de persoonlijke levensloop van Paulus, die Timotheus toen hij nog jong was. En als de Bijbel het heeft over jongeren, dan moeten we denken aan de leeftijdscategorie van 12 tot en met 15 jaar. Toen Paulus deze jongeren tegenkwam in de gemeente van Lystra. Naar alle waarschijnlijkheid was Timotheus toen al half wees en was zijn vader al overleden. Een vader die afkomstig was uit het heidendom en nooit de beweging had gemaakt om mee te gaan met zijn moeder naar de synagogen en vanuit de synagogen naar de gemeente die door de prediking van Paulus werd gesticht. Opgevoed door zijn godvrezende moeder en zijn godvrezende oma, de namen worden ook genoemd in het gedeelte dat wij net hebben gelezen, vers 5 staat dat, grootmoeder Lois en moeder Eunice. Het is niet voor niets dat Paulus deze lijn noemt van moeder, grootmoeder, dus de lijn van de geslachten, omdat hij kort daarvoor in vers 3 ook over zijn eigen voorgeslacht spreekt, mijn voorouders. En dat is ook niet zonder reden, gemeente, dat Paulus aan het einde van zijn leven dat sterk benadrukt. Sterker denk ik dan dat Paulus aan het begin van zijn leven stond, en ook sterker dan dat hij aan het begin van zijn geestelijk leven heeft gestaan. Wie in de loop van het leven steeds meer oog krijgt voor de trouw van de Heere door alles heen, krijgt ook steeds meer oog voor de trouw van God in de lijn van de geslachten. Toen en ook nu. Maar het is niet alleen terugkijken hier in deze brief, het is ook vooruitkijken. Paulus verbindt deze twee verschillende geslachten, zijn voorgeslacht, vers 3, met het voorgeslacht van Timotheus, vers 5... om duidelijk te maken dat hun wegen zich hebben gekruist en dat op dat kruispunt er ook een moment is geweest waarin Paulus en Timotheus elkaar hebben leren kennen als geestelijke vader en geestelijke zoon. Er zijn dus banden gelegd die de eeuwigheid zullen overstijgen, die ook dood en graf zullen overstijgen. Banden die ook verbondenheid geven, en dat merk je ook in de manier waarop Paulus deze brief aanheft, als hij terugkijkt op dat laatste moment wanneer ze elkaar nog hebben gezien, vers 4 is dat bijvoorbeeld, dan roept Paulus in herinnering het verdriet dat afgetekend stond op het gezicht van Timotheus. Hij moet daar nog regelmatig aan terugdenken, vers 4, aan de tranen die hij toen zag. Naar alle waarschijnlijkheid is dat afscheidsmoment geweest in de gevangenis van Caesarea. Vlak voordat Paulus ter schip ging en afreist als gevangene naar de wereldstad Rome om zich daar te verantwoorden tegenover keizer Nero. Vanuit Rome heeft Paulus dan deze brief geschreven als een afscheidsbrief, daar ligt dus heel wat tijden tussen, om Timotheus nog één keer aan te spreken als geestelijke vader tegenover geestelijke zoon. Het geeft dus ook aan deze brief een hele persoonlijke toonzetting. Ontmoeten hier een andere Paulus dan dat we hem kennen vanuit de brieven waar hij een gemeente aanschrijft, ingaat op zorgen die er zijn in het midden van de gemeente. Je mag misschien ook wel zeggen op dit moment Paulus heeft hij al die zorgen los kunnen laten, terug kunnen leggen in de handen van de grote koning van de kerk, de opgestane levensvorst. Het is ook niet meer zijn zorg, zo het ooit de zorg was van een predikant, ouderling of diaken, de zorg voor de gemeente. Wie dat meent, overschat zichzelf. Paulus spreekt hier als mens Timotheus aan. En hij maakt ook duidelijk in wat voor omstandigheden hij als gevangene leeft. Dat zijn omstandigheden van smaad, schande, spot en hoon. Ik zie nu vlakbij ons tekst. Omstandigheden van smaad, spot en hoon, waarom? Wel omdat hij uit moet leggen, ook in de gevangenis van Rome, tegenover de mensen die om hem heen staan. Denk aan een cipier, denk aan Romeinse soldaten, denk aan de rechters, waar hij nu eigenlijk van wordt beschuldigd. En dat is een hele andere rechtszaak dan dat men gewoon was in de grote wereldstad Rome. Normaal gesproken staan daar grote criminelen voor een rechtbank en moeten zich verantwoorden voor alles wat ze hebben misdaan, een overval gepleegd, een moord begaan, andere grote erge dingen. Maar nu staat er opeens voor de rechter van Rome en straks ook voor de keizer van Rome iemand die zich moet verantwoorden omdat hij gelooft in een gekruisigde man. Kom daar maar aan met die boodschap in het machtscentrum van de wereld. En ook nog eens een keer een persoon die ze in Rome niet kennen. Ja, ze kennen wel het Joodse volk als een lastig volk, daar is altijd wat mee aan de hand. Jeruzalem kennen ze ook als een stad, als een broeinest van oproer tegen Rome. Daar gebeuren altijd ingrijpende dingen, aanslagen die worden gepleegd op Romeinse soldaten. Andere spanningen die deze stad vaak oplevert en die soms ook hoofdpijn bezorgt bij de keizer en bij zijn geestelijk, bij zijn adviseurs. Hoe moeten we omgaan met dit volk? En uitgerekend uit dat lastige volk staat er iemand voor hen die helemaal niet lastig is. Maar die open, integer, bescheiden en vrijmoedig vertelt van wat hem beweegt. Hij volgt Jezus uit Nazareth, de gekruisigde. Nou, als je daar met die boodschap komt in deze wereld, dan word je weggelachen. Dat is zoals Paulus al in de achterliggende jaren meer dan eens heeft ondervonden en het soms ook zo opschrijft, denk aan de Korinthebrief, dwaasheid. U zou dan verwachten dat vanwege die dwaasheid, vanwege dat ongeloof wat ze in Rome niet kunnen begrijpen, wat bezielt zo'n man, wat houdt hem eigenlijk bezig, waarom staat hij hier, waarom moet onze tijd aan zo iemand besteden en ook wordt vrijgelaten. Maar Paulus gaat ondervinden als gevangene van Jezus Christus, dat het volgen van de zaligmaker betekent ook het delen in zijn smaad en in zijn hoon. Dat doet Paulus niet met een vol geloof, met vastberadenheid. Integendeel, juist in deze brief wordt duidelijk dat deze grote man in het koninkrijk der hemelen een mens is zoals u en ik. Aan het slot van deze brief vertelt hij dat ook in sobere woorden, hoe hij in deze situatie als mens ook wordt aangegrepen, bijvoorbeeld in die opmerking, ze hebben me allemaal verlaten, staat er. Je mag het ook scherper lezen. Ze hebben me allemaal in de steek gelaten. Al die mensen op wie Paulus dacht te kunnen steunen, ze laten hem alleen. Een enkeling is nog bij hem gebleven. Soms ook mensen waarvan Paulus het niet had verwacht als hij terugkijkt in de achterliggende jaren en in herinnering roept wat voor ervaringen hij met die personen heeft meegemaakt. Maar die ervaring kunnen verschillende onder ons ook delen. Als je tijden van nood erachter komt wie je echte vrienden zijn en van wie je niets meer hoort. Wel, die ervaring doet Paulus ook op. En dat niet alleen, hij wordt ook belasterd, hij wordt beschaamd gemaakt. Dat grijpt hem natuurlijk ook aan. Dat doet wat met hem. Als je alleen verblijft tussen vier muren, als je niet meer kan bewegen, bij elke beweging hoor je de boeien rinkelen, want dat is gelden voor de laatste fase van Paulus' gevangenisschap. Toen werden de duimschroeven meer aangedraaid, de vrijheid die hij daarvoor had, werd hem ingenomen. Je leest dat ook in dit gedeelte. Boeien spreekt hij over, gevangenen. Dat grijpt je aan. Is het dan allemaal te vergeefs geweest? Eindigt mijn werk in het koninkrijk van God nu zo, hier in eenzaamheid in de dodencel van Rome? waar ik elk moment kan horen hoe een deur knarst en scharniert in zijn scharnieren, waar ik de voetstappen van de scherprechter zo meteen zal horen, waar de deur open gaat, de bul in de opening verschijnt en zonder iets te zeggen mij vastgrijpt en meeneemt om me naar de plaats van terechtstelling te brengen. Moet het nou zo aflopen? Moet ik terechtgesteld worden, zo hoor je Paulus tussen de regels door zeggen, in een sfeer van schande, van smaad, van uitlachen, van spot en van hoon? Gaat God zo om met zijn dienstknechten? En is dat nou het koninkrijk van God dat gestalte moet krijgen in deze wereld? Het ontmoet alleen maar als het erop aankomt gelach, smaad en hoon. Paulus heeft niet alleen zelf dat gevoel, zo merk je in deze brief, maar hij weet ook dat dat misschien zou kunnen leven in zijn geestelijke zoon, in het hart van zijn geestelijke zoon Timotheus, die nu nog in vrijheid is. Maar kijk even, als u thuis bent in Hebreeën 12, slot van het gedeelte van deze brief, Hebreeën, waarin op een gegeven moment ook zo'n even terloopse opmerking wordt gemaakt, dat met blijdschap wordt vermeld dat Timotheus ook vrij is gelaten uit de gevangenis. Met andere woorden, wat Paulus ondervindt hier, ondervindt zijn geestelijke zoon Timotheus even later. Ook hij wordt in de gevangenis opgesloten. En dat geldt niet alleen voor deze zogenaamde 13e apostel, als we het allemaal even langslopen, gemeente. En ik doe dat in één zin. Alle apostelen van Jezus Christus zijn uiteindelijk gevangen genomen en terechtgesteld. Een stem met gesmoord in hun bloed. En wat heeft de hel toegelachen? Wat heeft de wereld gejuicht? En wat bleven gemeenten verslagen achter? Waarom grijpt God niet in? Waarom gaat dat niet alleen toen zo, maar in gedachten denk ik ook even aan de vervolgde kerk? Waarom gaat het vaak ook nu zo? Waarom gaat de prediking van het evangelie, waar ook ter plaatse in de wereld, zo vaak gepaard met verdriet, teleurstelling en pijn? Het is maar goed dat dat niet het enige is wat in deze brief staat. Maar Paulus, en ik zit nu in het hart dan ook van ons vers, Paulus zegt in dit vers, ik wil het met u lezen, om welke oorzaak, wel omdat hij gesteld is als een prediker, een apostel en een leraar der heidenen, ik ook deze dingen leid. Paulus verbindt het lijden dus omwille van Jezus Christus heel nadrukkelijk met zijn roeping. En als we dat zo lezen, gemeente, dan zouden we tegen elkaar kunnen zeggen, dat heeft dan natuurlijk alles te maken met de roeping tot het apostelambt, of misschien ook wel tot het ambt van zendeling, maar dat gaat dan aan ons huis en aan ons leven voorbij. Nou, dan moet ik u vanmorgen meteen teleurstellen. Wie door de Heere geroepen wordt om de voetstappen van Jezus Christus te dragen, gaat in zijn of haar leven ook heel concreet ondervinden wat Jezus bedoelde met de woorden, zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf, nemen zijn kruis op en volgen mij. Sieraad van een volgeling van Christus is het kruis dat zijn meester hem op zijn of haar schouders heeft opgelegd. En de roeping daarin is om in de omgang met de zaligmaker dat kruis met vrolijkheid en blijdschap te dragen. Waarom vrolijkheid en blijdschap? Wel, ik hoor het Paulus al zeggen. U is verwaardigd te lijden om de zaak van Jezus Christus wil. In die beweging maakt Paulus niet alleen in dit vers, maar hij maakt ook duidelijk dat juist door die beproeving en door dat lijden en door die schaamte en door die spot en door die hoon die hem te beurt is gevallen, hij zich des te meer verzekerd weet. Ik weet in wie ik geloofd heb en ik ben verzekerd dat hij machtig is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Paulus gebruikt het voorbeeld van een pand. Dat is een voorbeeld wat in het leven van Timotheus direct herkend wordt. Bijvoorbeeld omdat Timotheus werkt als opvolger van Paulus in die grote andere stad, de stad Efeze. Kruispunt van allerlei handelswegen is deze stad Efeze. Een stad wat ook heel veel heiligdommen telt. Denk alleen maar aan de godin van Efeze, die wereldberoemd was in die tijd. Maar waar de economie op volle toeren draait, daar is ook veel geld aanwezig. Daar wordt handel bedreven. Daar zijn zakenmensen aan het werk. En dat gebeurt regelmatig, dat zakenmensen in die tijd, net als vandaag de dag, ook op reis gaan om zaken te doen. En als je dat dan hebt voorgenomen om op reis te gaan en zaken te doen, terwijl je een bedrijf moet achterlaten, dan moet je weten dat je betrouwbare mensen hebt die over dat bedrijf gesteld kunnen worden. Denk aan de gelijkenis van de Heer Jezus uit het Lucas-evangelie. Een rijk man ging op reis en hij liet zijn bedrijf achter aan een aantal dienstknechten. En die maken er ondertussen een puinhoop van. Maar een zakenman heeft niet alleen te maken met zijn bedrijf, maar ook met zijn woning. En het kan gebeuren dat wanneer in de stad Efeze bekend wordt dat zakenman die en die een lange reis gaat maken vanuit Griekenland naar Italië om daar zaken te doen in de stad Rome, dat niet alleen zijn familieleden en kennissen dat horen, maar ook de zogenaamde inbrekersgilden. En die wachten het moment natuurlijk af dat die zakenman de deur achter zich dicht doet, nog eens een keer even controleert of alles op slot is, weggaat. Maar een inbreker weet altijd een deur of een raam open te krijgen, ondanks de barricades. Dan stel je nou eens voor, gemeente, u bent zo'n zakenman en u houdt daar ook rekening mee, niet alleen om de deur goed af te sluiten, maar je hebt ook binnen in je huis een prachtig schilderij van een grote wereldberoemde schilder hangen. Dan kun je kiezen, je laat het schilderij hangen. Of je brengt het weg naar een plek waarvan je weet dat het daar veilig is. Nou, dat beeld gebruikt Paulus hier. Zo'n zakenman maakt dan de keuze om dat schilderij van de muur te lichten, mee te nemen naar een plek waarvan hij zeker weet, daar wordt goed op dit schilderij gepast. Wij zouden vandaag de dag zeggen, dan breng je het naar de bank, waar een stevige kluis staat. Maar in deze tijd breng je het niet naar een bank, die waren er wel, maar breng je het pand naar een tempel. Je komt met dat schilderij de tempel binnen. De priesters van die tempel weten meteen wat de bedoeling is. Ook daar staat een kluis. Waarom kies je voor een tempel en niet voor de bank die misschien iets verderop in dezelfde straat staat? Omdat wanneer je dat pand geeft aan de priester, de hulp van de goden wordt ingeroepen. Er wordt dus een beroep gedaan op de goden en daarmee wordt de belangrijkste garantie gegeven dat onder het oog van het God van deze tempel schilderij wordt bewaard. Het gaat dus niet alleen om een stevige kluis, dikke muren, maar vooral, en dan zitten we in de kern van dit vers, om het woord vertrouwen. Want wie kun je in deze wereld en wie kun je vandaag de dag vertrouwen? Bij vertrouwen komt dus iets meer kijken dan alleen maar een stevige kluis en een beveiligd gebouw. Bij vertrouwen komt het er ook op aan dat de mensen die daar werken te vertrouwen zijn. We weten dat dat in deze tijd zo gebeurde en dat er dan ook een document werd afgeleverd, wat meegegeven aan de eigenaar, waarin verzekerd werd door de priesters van dat heiligdom dat zij wel te vertrouwen zijn en de bank niet. Maar u raadt het al, denk ik. Ook in die tijd kwamen mensen teleurgesteld uit met een tempel, met de goden en met de priester. Je komt na 2 maanden terug en je wil je schilderij ophalen. En ze spelen daar toneel, een schilderij. Wij weten van geen schilderij. Nooit gezien. En dan sta je daar. Dan kun je dat document wel tevoorschijn halen. Maar wie garandeert je dat dat niet een vals geschrift is? Zo'n bank is dus niet te vertrouwen. Nou, daar weten we in onze moderne tijd ook alles van, met de bankcrisis. Tempel is niet te vertrouwen, daar weten wij in deze tijd ook van. Ook in de kerk wordt vertrouwen beschadigd. Priesters zijn niet te vertrouwen, daar weten we in deze tijd ook van. Ambtsdragers zijn niet te vertrouwen. En mag ik het even afmaken? Vertrouw jezelf wel. Maar als ik dat rijtje zo afga, gemeente, moet ik toch even denken aan die man die zichzelf vertrouwde. En die zei dat ook, hoort op, dan zullen ze u allemaal verlaten. Ik niet. En als bewijs van vertrouwen trok hij twee zwaarden tevoorschijn. Voegt ook daad bij woord toch, door dat zwaard te zwaaien in de nacht in de hof van Gethsemane. Maar toen een meisje van 13, 14 jaar aan hem vroeg, ben jij een discipel van Jezus? Viel hij omver met zichzelf. En versta me nu goed wat ik zeg, gemeente. Ik zeg het met bewogenheid en liefde. Ik hoop dat u die ervaring ook opdoet. Dat je omver valt met jezelf. En wordt opgevangen door iemand anders. Want als ik met u naar de tekst kijk, gemeente, kijkt even met me mee. Er staat, want ik weet wie ik geloofd heb, wie ik vertrouwd heb, staat er. Ik ben verzekerd dat hij machtig is, mijn pand bij hem weggelegd, te bewaren tot die dag. Paulus gebruikt dus dat beeld uit zijn dagelijks leven en past dat toe op de verhoogde Christus, de opgestane levensvorst. Hij roept als het ware het beeld op dat op enig moment in zijn leven hij zijn pand toevertrouwde aan Jezus Christus. Wat hij met zijn pand bedoelt, daar zijn in de uitleg van dit vers nogal twee verschillende meningen. De ene zegt, en dat is ook heel begrijpelijk, dat heeft natuurlijk ook alles te maken met vers 11. Paulus bedoelt daarmee het pand, namelijk zijn roeping tot apostel der heidenen. Dat werd door de zaligmaker aan hem toevertrouwd. Paulus weet dat het in zijn eigen handen niet veilig is. En zeker nu aan het einde van zijn leven beleidt hij tegenover Timotheus, de volgende generatie die in zijn voetspoor verder gaat, dat hij het pand, namelijk de roeping om het evangelie onder de heidenen te verkondigen, gelegd heeft in de handen van de opgestane levensvorst. Er is ook een andere lijn, en die lijn die volg ik zelf ook. Het sluit elkaar denk ik ook niet uit, dat Paulus hier vooral zijn eigen leven bedoelt. En ik wil dan even met u doorbladeren naar het slot van deze brief, waar Paulus die toepassing ook heel concreet maakt. Hij zegt, aan het slot van deze brief, hoofdstuk 4 is dat, vers 6 tot en met 8, het volgende. Want ik word nu tot een drankoffer geofferd, en de tijd van mijn ontbinding, losmaken van de boeien is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. En daar heb je een andere uitdrukking voor pand. Welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook alle die zijn verschijning lief gehad hebben. Met pand bedoelt Paulus dus zijn leven. En als Paulus het heeft over zijn leven, dan bedoelt hij zijn leven dat door Jezus Christus ingewonnen is en bij God wordt bewaard. Niet alleen tot aan het einde van zijn leven hier op aarde, maar bij God wordt bewaard door dood, graf heen tot in der eeuwen eeuwigheid. Mijn pand bij hem weggelegd? Zomaar even een heel eenvoudige vraag aan mij. Vertrouw je Christus wel? Zou hij nu een sterveling bedriegen? Kunt u een naam noemen uit de geschiedenis? Die op enig moment opstond en tegenover de wereld en tegenover de kerk en daardoor ook tegenover u betuigde: hij is niet te vertrouwen. Ik heb het om hem gewaagd, maar toen er op aankwam, liet hij me vallen. Wat hoorde Petrus ook alweer, toen hij vol overtuiging zei: al zullen ze u alle verlaten, maar ik ben wel te vertrouwen. Simon, Simon, Satan heeft u zeer begeerd te siften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden. En als we het dan niet alleen bekijken, gemeente, vanuit ons leven, bijvoorbeeld aan de hand van Simon Petrus, maar ik wil dan even met u gaan kijken naar de andere kant van de tafel, als ik dat beeld van die bank even mag gebruiken, omdat dat beeld ons wordt aangereikt vanuit de tekst, en met de ogen van Jezus Christus ga kijken naar het leven van Simon. Nee, dan kijken we naar een ander. Met de ogen van Jezus Christus ga kijken naar uw en mijn leven. Wat voor waarde ziet Christus dan in uw en mijn leven? Want u kunt zich voorstellen dat wanneer je bij die tempel aankomt met een heel duur schilderij, dat de priesters meteen weten waarvoor u komt. Dat schilderij is geld waard. En u wil dat veiligstellen tegen inbrekers. Maar wanneer u met een plastic tasje, als ik het beeld van vandaag even mag gebruiken, binnenkomt in zo'n tempel en u doet uw tasje open en er komt iets onbenulligs uit, wat geen waarde heeft, dan zal de priester tegen u zeggen: we hebben vandaag wel iets beters te doen, wilt u even vertrekken? Maar als we door ontdekkend licht erachter zijn gekomen dat niet alleen mensen om ons heen, maar vooral wij zelf niet te vertrouwen zijn, wat voor waarde ziet Christus dan nog in ons leven? En als dat vertrouwen zich niet alleen toespitst op mensen om ons heen en op onszelf, maar vooral tegenover de Here, God verdacht houden, zo zijn u en ik toch van nature geboren, hem naar beneden halen, hem onteren met onze gedachten, met onze woord, met onze daden. En we soms ook in staat zijn om dat op een hele mooie manier te camoufleren. Dat leeft toch ook in ons hart. Wat voor waarde ziet Jezus Christus dan in uw en mijn leven? Dan heeft hij toch het recht om te zeggen: voor u en ander, ga maar weg. En als we dan even kijken, gemeente, naar Paulus' leven. Wat voor waarde zag Jezus Christus toen Paulus daar tekeer ging als een briesende leeuw? En hij maar één doel voor ogen had, namelijk om de volgelingen van de opgestane levensvorst zo snel mogelijk van deze aardbodem weg te halen. Te vervolgen, te doden. Dat geldt toch ook voor Paulus. Paulus, wie mijn oogappel aanraakt, die raakt mij aan. Je zit aan mijn volk. Je hebt mannen, vrouwen en kinderen. Paulus komt daar later op terug, wanneer hij door de Heer is ingewonnen voor godsdienst. Hij komt daar later op terug en het heeft als een schaduw heel zijn leven achtervolgd. Ik heb de gemeente van Jezus Christus vervolgd. Nou, ik stel die vraag nog maar een keer, gemeente. Wat voor waarde ziet Christus in het leven van Paulus? En wat voor waarde zou Christus Jezus zien in het leven van u en mij? Weet u wat die waarde is? Dat is toegekende waarde. Daar waar de wereld om lacht, het eerste deel van dit vers, en waar de wereld zich voor schaamt, en waar de kerk zich ook vaak voor schaamt, wat de wereld bespot, is niet kostbaar, want dan hebben we het over duur, maar dierbaar in de ogen van Jezus Christus. Omdat hij zo'n leven van Paulus of Petrus ziet als een leven dat gekocht is door het dierbare bloed van het lam. De waarde wordt niet ontleend aan ons, maar toegekend door hem. En juist daarin, gemeente, in het feit dat het toegekend wordt door hem, en ik zit u ook even in de tekst te kijken met u, dan zegt Paulus het nadrukkelijk dat hij machtig is. Mijn pand, mijn leven dat door Christus op waarde wordt geschat, toegekende, toegerekende waarde, toegekende, toegerekende gerechtigheid, de gerechtigheid van Jezus Christus, bij hem weggelegd. Te bewaren tot die dag. Hij heeft zich het leven van Paulus toegeëigend. Allang voordat Paulus geboren werd. Toen het leven van Paulus door de Vader gelegd werd. In de handen van de Zoon. Waarom trek ik die lijn door naar de verkiezing? Nou, kijkt u maar met me mee. Paulus is degene die dat zelf ook doet. Hij zegt het in vers 9. Die ons heeft zalig gemaakt. En geroepen met een heilige roeping. Niet naar onze werk. Maar naar zijn eigen voornemen, verkiezing en genade. Die ons gegeven is in Christus Jezus. Voor de tijden der eeuwigheid, of zoals wij het soms zeggen in onze taal, in de stille raad des vredes, in Gods raadsbesluit. Daar rust nu de waarde van Paulus' leven in verkiezende liefde. Ik geef dat zomaar even terloops meegemeten als een opmerking voor deze of gene onder ons. Let u daar eens op in het lezen van de brieven van Paulus. De manier waarop Paulus spreekt over verkiezing, zeker aan het einde van zijn leven, en als u die brieven dan leest die aan het einde van zijn leven zijn geschreven, steeds meer en meer een persoonlijke klank krijgt. Alsof Paulus dat uiteindelijk aan het einde van zijn leven overhoudt als het enige fundament. Uw onbezweken trouw zal nooit mijn val gedogen. Daar ligt nou de troost van de verkiezing. En daar gebruikt de Heere vaak tegenslagen, moeite, teleurstelling, aanvechting en verdriet, maar vooral teleurstelling in jezelf hoor, om die troost van de verkiezing neer te leggen als het enige fundament onder het leven dat de tijd en de eeuwigheid verduurt. Bij hem weggelegd, zegt Paulus. Te bewaren tot die dag. Dat is het laatste voor vanmorgen. Te bewaren. Ik neem u even mee, gemeente, naar dat beeld van een pand dat Paulus gebruikt. Stel je nu eens voor die zakenman die vanuit Efeze, de plaats waar Timotheus vaak heeft gewerkt, ook als prediker van het evangelie, terugkomt naar een heel aantal maanden zaken te hebben gedaan in Rome. En onderweg terug naar huis, te schip, maakt hij natuurlijk niet alleen de balans op van alles wat hij heeft verhandeld en gehandeld in de stad Rome, maar kijkt een zakenman ook vooruit. En op een gegeven moment denkt hij, wacht even, ik kom zo meteen thuis, ik moet ook nog even langs die tempel. Daar hangt dat grote schilderij. We weten hoe dat gaat in die tijd, er zijn ook beschrijvingen van. Er komt iemand binnen in de tempel. En als die tempel te betrouwen is, dan hoeft hij alleen maar zijn document te tonen. dan is er als het goed is geen discussie, dat wordt ook benadrukt in geschriften uit deze tijd. Maar het tonen van het document is genoeg om het schilderij als rechtmatige eigenaar op te eisen. Nou, dat is het beeld wat Paulus ook hier in het slot van dit vers gebruikt. Dat pand wordt bewaard. Waarom? Tot het moment dat Paulus voor Christus staat. Om het document over te handigen in de handen van de opgestane levensvorst. Zeg gemeente, voor ons is het nog niet zo ver dat we voor de rechterstoel van Christus staan. Kan vandaag al gebeuren. Wat voor document laat je dan zien? Wat heeft nou in uw oog echt waarde? Mag ik u even meenemen gewoon langs een aantal sterfbedden? Ik heb nog nooit een sterfbed meegemaakt waar iemand al stervend vroeg hoeveel staat er op mijn bankrekening. Dat is waardeloos. Ik heb nog nooit bij een sterfbed gestaan van een stervende die al stervende tegen me zei: dominee, wat ligt mijn tuin en wat ligt mijn huis er mooi bij? Dat is waardeloos. Ik heb nooit bij een stervende gestaan die tegen me zei: dominee, wat heb ik toch een geweldig goed leven geleefd, hè? Ik heb wel eens bij sterfbedden gestaan die tegen mij zeiden: dominee, maar ik heb toch altijd aan het avondmaal gezeten. Ik heb zoveel voor de kerk gedaan. Nou, wil je met dat document zo meteen voor Christus staan? Laat eens zien wat jij gedaan hebt. Dat is waardeloos. Enige document dat telt en waar Christus zonder discussie op ingaat, is dat u voor de rechterstoel van Christus hem aan hem laat zien. Dat u wegschuilt in hem, zodat hij in u zichzelf mag zien. Want hier gaat het beeld van pand even mis. Dat kan ook niet anders. Paulus heeft het over mijn pand. Dat is zijn leven, waarvan Paulus direct in één adem achteraan zou zeggen: ja, maar dat is wel dat leven waarvan ik zei in de Galatenbrief: ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En dat is vaak ook wat overblijft bij je sterfbed. Dat soms mensen in de nood als hun leven als een film voorbij komt en beseffen: ik kan met dit leven voor God niet verschijnen. Aan je vragen, dominee, laat om genade bidden. Om het verzoenende werk van de Heer Jezus Christus. Laten we ons aan hem toevertrouwen. En dan kan het ook gebeuren, gemeente, al in dit leven, dat met alles wat er om je heen gebeurt en wat er naar je toe komt, en ook soms in je eigen leven, als je voor het eerst of weer opnieuw er onderuit wordt geschoffeld door gebeurtenissen of door jezelf tegenvalt, want wie ontdekkend licht heeft gekregen, die zei vanmorgen ook amen toen ik het op je man of aan je vroeg: ben je zelf al te vertrouwen? Nou, ik niet. Maar daarbovenuit stijgt toch de belijdenis van Paulus. Let u even op die drie woorden: ik heb geloofd, vertrouwd, ik ben verzekerd, zegt hij dan, en ik weet het. Drie verschillende woorden waarmee de vastberadenheid, de beslistheid van Paulus spreekt. Paulus, waar ontleent je die zekerheid? Die ligt buiten mezelf, zou Paulus zeggen. Die ligt boven. Daar wordt mijn pand, mijn leven bewaard tot de jongste dag, de dag van Christus heerlijkheid. Ik ben in hem, verborgen bij God. En dan ben je veilig. Dan ben je veilig in dit leven. Dan ben je veilig tegenover het naderen van de dood. Dan ben je veilig in het graf. Dan ben je veilig in het oordeel. Want dan ben je van Christus. Amen.